Ik was ook heel blij met het feit dat we net Psalm 117 hebben gezongen. Psalm 117, dat was vroeger mijn lievelingspsalm. Nog wel, maar vooral vroeger. Want ik hoopte altijd aan tafel, als het mooi weer was, dat mijn vader dan Psalm 117 zou lezen. Des te eerder konden we naar buiten. Maar als we ondeugend waren, mijn broer en ik, dat kwam wel eens voor, dan dreigde hij altijd Psalm 119 te lezen. Dus kende ik vroeger Psalm 119 alleen maar als een hele lange psalm. En die was bij mij niet zo geliefd, maar dat is wel veranderd. Want Psalm 119 gaat alleen maar over het dierbaar woord van God. En ik wil u daar vanmorgen wat van lezen. Niet geheel Psalm 119, maar wel een gedeelte. En dat is Psalm 119, vers 97 tot en met 105. En ik zou u willen vragen om dan heel goed te luisteren naar de manier waarop ik het voorlees. Want daar ligt op zich al een boodschap in. Psalm 119, te beginnen bij vers 97. Hoe lief heb ik uw wet, het woord van God. Zij is mijn overdenking de ganse dag. Uw gebod, het woord van God, maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen, het woord van God, zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan ouden, want ik bewaar uw bevelen. Het woord van God. Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord, het woord van God dus, onderhouden. Ik wijk niet af van uw verordeningen, het woord van God, want gij onderwijst mij. Hoe aangenaam zijn uw redenen. Het woord van God voor mijn verhemelte. Meer dan honing voor mijn mond. Uit uw bevelen, uit het woord van God, heb ik inzicht ontvangen. Daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord, het woord van God, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Tot zover. Ik ga op vakantie en ik neem mee. U wilt niet weten wat wij vandaag onderweg gezien hebben. Van Ermelo naar Sliedrecht. Wat mensen meenemen in de bagageruimtes van hun auto's. In de sleurhutten en wat er ook allemaal achter mag hangen. Maar het zit chock en chock vol. En toen dacht ik bij mezelf, bij hoeveel mensen ligt de Bijbel voor het grijpen? Dan ga ik die zin die ik zojuist uitsprak wat veranderen. Ik ben christen. En ik ga op zondag naar de gemeente en ik neem mee. Bij sommigen is dat alleen het collectegeld, want je weet dat er gecollecteerd wordt. Vroeger was dat misschien ook nog 1, 2 of 3 verschillende liederenbundels. Maar wat een zegen, ze worden geprojecteerd. Maar neemt u ook het belangrijkste mee? De Bijbel. Het woord van God. Ik zag hier naartoe heel veel mensen die naar de kerk liepen of fietsten. Sommige vrouwen waren heel herkenbaar, want aan het stuur hadden ze in hun hand een plastic tas. En volgens mij zit daar een of andere mooie hoed in. Maar bij mij en niemand zag ik de Bijbel. Het woord van God. Bijna niemand zag ik lopen zo met een mooie dikke Bijbel zo onder de arm. Om een getuigenis te geven dat je opgaat voor het woord van God. Dat je naar de dienst gaat om je te laten wassen door het woord van God. En ik denk dat het in onze tijd goed is. Dat we tegen elkaar zeggen, voorwaarts christenstrijders. Want de tijd waarin wij leven is buitengewoon ernstig. Maar hoe zit het met je wapenrusting? Hoe zit het met je schild van het geloof waarachter je zo veilig mag schuilen? Want dat hebben we gedaan in de prachtige liederen die we met elkaar hebben gezongen. Maar hoe is het met dat aanvalswapen, het zwaard des geestes? En dat zul je dan toch in je hand moeten hebben, want dat is het woord van God. Kunt u anders controleren wat ik lees, wat ik zeg? En deze psalm 119, die lange psalm, die heeft een soort van bijnaam gekregen in de loop der eeuwen. En weet u wat die bijnaam is? Dat is Gods gouden apotheek. Nou weet u allemaal wel dat je naar de apotheek toe gaat om middelen op te halen die je mag gebruiken ter genezing van de ziekte die je lichaam teistert of kwelt. Of tijdelijk of langdurig in zijn greep heeft. En van tijd tot tijd krijgen wij folders in de brievenbus van de drogisterijen. En als je die folders mag geloven, dan is er voor elk lichamelijk probleem wel een pilletje of een poedertje of een drankje. Alleen als je alles bestelt, ga je failliet. Want het zijn dure spullen. En heel veel van die materialen zijn gebouwd op suggestie. En dan staan er vaak van die advertenties bij. Van dat mevrouw zus en meneer zo het ook gebruikt heeft en ze heeft er geen last meer van. Over bijwerkingen wordt niet gesproken. Maar als Psalm 119 onze gouden apotheek is, dan bedoelt de Bijbel ons te zeggen, je doet er verstandig aan om daar weet van te hebben en om zeker ervoor te zorgen dat je die psalm 119 in je leven op zijn minst een aantal keren hebt gelezen. Want deze psalm bestaat namelijk uit 22, wat wij zouden noemen coupletten, verzen. Dat is niet zomaar, want als u de Statenvertaling leest, dan zult u ontdekken dat daar een letter boven staat. Dat zijn de 22 Hebreeuwse letters van het Hebreeuwse alfabet. En dat alfabet, dat kent geen klinkers. Dus is het ook heel gemakkelijk om te onthouden dat Psalm 119 22 stukken heeft. 22 coupletten, laten we het zo maar noemen. Strofes, dat is een moeilijk woord, maar dat mag u vergeten. En als u goed naar kijkt hoe dit psalm is opgesteld, dan ziet u dat die steeds ingedeeld is in 22 stukjes van 8 regels. Mag u 3 keer raden uit hoeveel versen deze psalm bestaat? 22 keer 8, 176. Maar wat nog veel bijzonderder is, dat is dat in elke regel die uit 2 stukjes bestaat, het woord van God wordt genoemd. En ik zou u willen uitdagen in de komende weken om gewoon eens Psalm 119 te gaan lezen. En dan op dat precies dezelfde manier te doen zoals ik dat zelf heb gedaan. Door elke keer een woord op te zoeken in zo'n regel. En dan voor dat woord gewoon voor jezelf te lezen het woord van God. Als u bijvoorbeeld leest wat er staat in Psalm 119 vers 107, dan staat daar: ik ben al te zeer verdrukt. Dat kunnen je huidige omstandigheden zijn. O Heere, maak mij leven naar uw woord, dus naar het woord van God. En dan gaat u ontdekken hoe onvoorstelbaar rijk niet alleen deze psalm is, maar hoe belangrijk het woord van God voor u en voor mij als een christen is. Daarom vind ik het ook zo mooi dat deze psalmist zegt in vers 98, uw gebod, het woord van God dus, maakt mij wijzer dan mijn vijanden. En het aantal vijanden in deze wereld van christenen, dat neemt hand over hand toe. Zelfs in ons eigen land en volk. En misschien komt daar in de komende week wel wat meer zicht op als Paas Plus een beslag gaat krijgen. Dan is het goed om ook het volgende stukje van dat vers erbij te pakken. Want dat woord van God is altoos bij mij. Als je als kind van God onder de leiding van Gods geest in dit leven mag staan en het komt tussen jou en een ander in een gesprek over jouw getuigenis voor de Heer en die ander zegt tegen je, ja, dat moet ik wel eerst eens eventjes lezen. Wat sla je dan toch niet een modderfiguur als je niet eens een bijbeltje bij je hebt, zodat je hem dat met eigen ogen kunt laten lezen. Kijk, hier staat dat God jou onvoorwaardelijk lief heeft. Hier staat dat God jouw formeloze begin gewild en geschapen heeft. Hier staat dat God jou betrokken wil zijn, dat God betrokken wil zijn bij jouw leven. Dan gaat het me vanmorgen om één tekst. De rest krijgt u mee voor de vakantie. En dat is vers 103. Daar staat: hoe aangenaam zijn uw redenen, hoe aangenaam is het woord van God voor mijn verhemelte, meer dan honing voor mijn mond. Ik weet niet of u van honing houdt, maar ik weet wel dat dat heel zoet is. En iemand zei laatst tegen mij, weet je wat het voordeel is van veel honing eten? Ik zei nee. Hij zei, dan word je nooit een zuurpruim. Dus misschien moeten kinderen van God wel veel meer lezen uit het woord van God. Als honing tot zich nemen, zodat we in elk geval niet als zuurpruimen hier in Sliedrecht en omgeving overkomen. Want we hebben zo'n geweldige boodschap die we stralend mogen uitdragen. Dit zinnetje begint met het woordje hoe. En hoe is veelal een vraagwoord. Hoe oud bent u? En dan verwacht je een antwoord. Hoe lang hoort u al aan deze gemeente? Maar in het Hebreeuws is het een kreet. Zo in de zin van, kijk nou eens. Dus met andere woorden, dit vers wat begint met het woordje hoe, zegt vanmorgen tegen u en mij, kijk nou eens, moet je natuurlijk wel iets in je handen hebben om naar te kijken, dat zult u zich wel kunnen voorstellen. Kijk nou eens, hoe aangenaam zijn uw redenen, het woord van God voor mijn verhemelte, meer dan honing voor mijn mond. Ik heb eens gekeken hoe dat in de nieuwe Bijbelvertaling staat. Daar staat, hoe zoet zijn uw woorden, dus het woord van God, voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Dus eigenlijk wordt er aangegeven in beide vertalingen meer dan, zoeter dan, dat het allemaal te maken heeft met het is nog beter. Het smaakt nog beter dan honing voor je mond. En dan is er nog iets. U hebt gezien dat al die versen bestaan uit twee stukjes. En nou kan het zijn dat het tweede stukje nog een stukje beter uitlegt wat het eerste stukje betekent. Het kan ook zijn dat het de regel bevestigt. Zo van, het is zo. Het kan ook zijn dat het tegenovergestelde wordt gezegd. Dus hier vraagt het weer tijd om rustig te lezen. En het zal u dus wel duidelijk worden dat zoet en zoeter bij elkaar horen. Dat dat woord van God en honing bij elkaar hoort. En dat mijn gehemelte en mijn mond bij elkaar horen. De vraag is nou, wat bedoelt de maker van deze psalm ons daar nou mee te zeggen? Drie dingen. Hij heeft het over het woord van God. En hij getuigt van het feit dat woord van God is voor mij zo zoet als honing. Zoeter nog. Alleen, als ik nou vanmorgen allemaal bij u een potje honing voor de neus zou zetten. Dan kun je eraan ruiken. Maar het doet niks met je lichaam. Je zult het moeten eten. Deze woordverkondiging is eigenlijk ontstaan door een uitstapje van mijn vrouw. Mijn vrouw zit op de vrouwenvereniging in onze gemeente. En die heet Dorcas. Het zijn ook allemaal dienende zusters. Ze doen ontzettend veel bezoekwerk in de gemeente. Om mensen te bemoedigen in hun persoonlijke situaties. En eens in het jaar zegt mijn vrouw Aart, de auto is voor mij. Dan weet ik hoe laat het is. Dan gaat Dorcas op schoolreisje, noem ik dat altijd een beetje. Geef mijn vrouw dan ook altijd wat zakgeld mee. Zo ben ik nou eenmaal. Dit jaar hoefde mijn auto gelukkig niet mee, want ze hadden genoeg auto's. Ik verheug me ook altijd op zo'n dag, want dan heb ik ook een vrije dag. En dit jaar mochten wij mannen voor het eerst aan het eind van de dag aansluiten bij een rijk gevulde tafel. En ik vroeg aan mijn vrouw, waar ben je geweest? En ze zei, wij zijn de hele morgen bij een imker geweest. Een vrouw die zo onvoorstelbaar enthousiast heeft verteld over wat bijen wel niet allemaal kunnen en hoe goed honing wel niet is voor een mens. Ik zei, je hebt zeker ook wel wat gekocht. Ja, ze had een prachtige kaars gemaakt van bijenwas. Maar aangezien haar tas altijd te klein is, brak die al vrij snel. Nou hebben we dus twee kaarsen in huis staan. Dat is het voordeel dan als je een wat lange kaars maakt. Maar ze had ook een prachtig pakketje met allemaal verschillende producten van honing. En ik kreeg gelijk een hele lezing. Ze zei, in dat flesje, daar zit een soort honingdrankje. En als je nou last hebt van aften in je mond, dan verzacht dat, maar het geneest ook. En zo vertelde ze bij elk product, dat is daar goed voor, dat is daar goed voor, dat is daar goed voor. En wilt u wel nou geloven, we hebben er zelf nog niks van gebruikt, maar meer dan de helft is al weg. Want al je kinderen kun je wel iets toestoppen, want die heeft daar last van en die heeft daar last van. Toen dacht ik, moet ik toch eens gaan kijken wat de Bijbel nou zegt over honing. Want als het zo'n geneeskundig product is, nou dan zal de Bijbel daar wel wat over schrijven. En toen kwam ik onder andere bij Psalm 19 uit, dat heb ik niet gelezen, dat mag u zelf bekijken. Maar ook bij dit vers.
En dan bedoelt de psalmist te zeggen, honing is zo onvoorstelbaar goed als product wat God geschapen heeft als het gaat om je gezondheid. Maar het woord van God stijgt daar vele malen bovenuit. En de psalmist laat ons weten, als ik dat woord van God opene, want het openen van Gods woorden dat verspreidt licht, staat er in dezezelfde psalm. Oh, dan geniet ik daar zo van. En die vraag zou ik u vanmorgen willen stellen. Geniet u ook zo van het openen van Gods woorden? En ik vraag dat niet alleen maar aan de ouderen, maar ik vraag dat ook aan de jonge mensen. Ik weet bijna wel zeker dat jullie hierboven hebben geleerd, of anders thuis wel, die prachtige woorden van het lied Lees je Bijbel, bid elke dag. Waarom? Opdat je groeien mag. God riep een jonge knul om het volk te waarschuwen dat ze niet verder het pad van de zonde op moesten gaan. Zou u met mij willen opzoeken wat er staat in Jeremia 15 vers 16? Dat is een vers waar ik in mijn Bijbel een groot uitroepteken heb bij geplaatst. En ik zou u willen vragen, als ik dit vers lees, Jeremia 15 vers 16, je kunt het ook heel gemakkelijk onthouden. Jeremia 15 vers 16, lees het dan eens naar jezelf toe. Want we maken er soms zo'n sport van om voor een ander te luisteren, maar het woord van God heeft altijd hele persoonlijke boodschappen. En zegt Jeremia, jonge knul, Die soms zulke harde dingen tegen een ongelovig volk moest gaan spreken. Hij zegt dan in vers 16 van hoofdstuk 15. Zo vaak uw woorden gevonden werden. En wat staat er dan? At ik ze op. Nou is niet de bedoeling dat u uw Bijbel gaat opeten, maar in geestelijke zin wel. Dat moet voedsel zijn voor uw ziel. Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. En wat staat er dan? Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten. Waarom? Want uw naam is over mij uitgeroepen, Heere der Heerscharen. Dus als het goed is en u gaat straks dit gebouw weer verlaten en u loopt Sliedrecht en omgeving binnen. En u komt mensen tegen en u knikt vriendelijk en stralend. En iemand vraagt aan u, waarom kijk je zo blij? Dan zeg je, oh man, oh vrouw, je moest eens weten hoe heerlijk ik vanmorgen gegeten heb. Ik zit propvol. Dan zullen ze je aankijken van, jij begint ook al vroeg. En dan leg je uit dat je genoten hebt van een heerlijke geestelijke barbecue. Een barbecue, dat is vlees. Het gaat ons om geest. De geest van God. Kijk, Jeremia zegt, als dat woord van God tot mij komt, dan maak ik het één met mij. Kijk, als je zondag en zondag in deze gemeente een fijne uitleg van het woord van God hoort. Als je zondag en zondag samenkomt rondom het avondmaal. Dan eet je en drink je van wat God je geeft. Dan moet dat een uitwerking krijgen in je leven. Soms geef je op het lied Prijs de Heer met blijde galmen. En dan kijk je de zaal in en dan denk je van, hoezo prijs de Heer met blijde galm? We hebben soms een gezicht wat daar helemaal niet van getuigt. We zingen het maar plichtmatig. Nee, als Jeremia, zo jong als hij is, dat woord van God tot zich neemt, dan zegt hij, dat woord geeft mij diepe vreugde. En waarom geeft dat woord hem zo'n diepe vreugde? Nou, er staat wel een eis bij.
dat kan God alleen maar door de Heilige Geest. Als je hem toebehoort, als je weet, ik ben door genade een kind van God. Hoe zeggen we dat ook alweer? Zingen we dat ook alweer? Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. Dan hoef je toch nooit meer bang te kijken. Dan hoef je toch nooit meer bezorgd te kijken. Want die ogen van God die gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan en ieder weer hart volkomen naar hem uitgaat. De psalmist van Psalm 119 laat ons weten, als ik dat woord van God tot mij neem, dan word ik er geestelijk door verzadigd. Dat lezen, dat bezig zijn met het woord van God, daar knap je van op, dat doet je goed. We hebben de uitdrukking die zegt, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Een dag niet gelezen in het woord van God is geestelijk gezien een dag niet geleefd. Het openen van Gods woorden verspreidt licht. We zingen met de psalmist van Psalm 25, Heer, I maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Dan zul je dat woord moeten lezen. Het doet iets met je hart, het doet iets met je leven. Weet je wat de psalmist ontdekt? En dan ga je ontdekken als je die hele psalm leest. Het woord van God, dat geeft mij inzicht op heel veel terreinen. Dat woord van God laat mij zien dat ik in mijn denken vaak heel verkeerd denk. Bijvoorbeeld over God zelf. Ik heb jarenlang gebukt geleefd onder een totaal verkeerd beeld van God. Had ook alles te maken met de prediking die ik in het begin van mijn jeugd te horen heb gekregen. Ik was een ellendig mens. En ik dacht dat de Heere God alleen maar boven in de hemel met alle eerbied gezegd naar Aardhavenkamp zat te kijken. Zo van, wat doet hij vandaag weer verkeerd? En er was een heel eenvoudig klein vrouwtje voor nodig op de braderie in Ermelo. Die midden tussen een groep van jonge mensen stond en die mij in haar ogen liet zien de blijdschap waar Jeremia zojuist over sprak. En ik dacht bij mezelf, dat vrouwtje heeft iets waar ik al zo lang wanhopig naar zoek. En God bracht onze wegen een dag later heel bijzonder samen. En zij heeft mij uitgelegd wat de Heer Jezus Christus voor mij heeft gedaan. Toen kreeg ik een ander beeld van God. En omdat ik een ander beeld van God kreeg, omdat zijn liefde mij zocht en het bloed van de Heiland mij kocht, ging ik ook anders denken over mezelf. Ik vond me opeens niet meer zo'n ellendeling. Want ik wist mij geliefd bij de Vader. Zoals dat zo mooi staat aan het begin van de Judasbrief. Dat je door God de Vader geliefd bent en voor zijn Zoon Jezus Christus bewaard wordt. En omdat ik anders ging denken, positiever ging denken over mezelf, ging ik vanzelf ook positiever denken over mensen die God op me wegbracht. Mensen waar ik een groot deel van mijn leven mee doorbracht, omdat ik ontdekte, ook zij zijn het voorwerp van Gods liefde. Ik ging ontdekken dat de Bijbel een bijzonder boek was, waarin je Gods journaal kunt lezen met betrekking tot wat er met de wereld gaat gebeuren. En dat is buitengewoon ernstig, want die gaat voor eeuwig verloren. Ik ging ontdekken wat er met de boodschap voor de gemeente ging gebeuren. Dat we uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ik ging oog krijgen voor wat God nog gaat doen. Ook al gaat dat door een diepe weg voor zijn oogappel Israël. En zegt de psalmist, dat woord dat doet dan ook wat met je karakter. De vrucht van de geest wordt zichtbaar in je leven. Weet je wat zoet is in het Grieks? Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Glucose.
En zoete nieuwe wijn, dat noem je gleukos. Welk woord herken je daarin? Dat is het woord glucose. En dat wordt in de medische wereld vaak gebruikt. En als mensen last hebben van suikerziekte, dan komt het soms voor dat ze een hypo krijgen. En wat is dan het beste middel om hen te helpen? Dat is zorgen dat je zo snel mogelijk een glas cola, sorry voor de reclame, maar dat je een glas cola bij elkaar zoekt. En dat je daar allemaal van die suikerklontjes in doet en dat goede roert en dat geef je aan iemand en dan knapt die op. Dat is een probaat middel. Dan komt er weer leven in. Het woord van God is voedsel voor je ziel. Het woord van God wordt hier, en er zijn andere voorbeelden, vergeleken met honing. En honing geeft je kracht. Er is een prachtig verhaal in de Bijbel, wat ik gewoon met u wil lezen. Maar wat heel veelzeggend is, en u vindt dat in 1 Samuel 14. Ik dacht, laat ik vanmorgen een aantal teksten noemen, dan kan ik dat gebladeren een beetje beluisteren. 1 Samuel 14. In 1 Samuel 14 is Israël voor de zoveelste keer in oorlog met de aartsvijand de Filistijnen. En dat is tot op de dag van vandaag niet anders. Maar dat even terzijde. En in 1 Samuel 14 was de strijd weer zo hevig dat koning Saul het volk, de soldaten, een eed had laten zweren. En die eed bestond hieruit: we eten niet eerder voordat we de vijand totaal verslagen hebben. En een ieder die dat doet, niet doet, die is vervloekt. Wie eet voor de avond, die zij vervloekt. En daarom gebruikt er niemand voedsel. Maar als je werkt en geen voedsel gebruikt, dan verslap je. Dan krijg je wat wielrenners noemen een hongerklop. En leest u dan eens mee wat er staat vanaf vers 25. 1 Samuel 14, vers 25. Veelzeggend. Daar staat: en het gehele volk kwam bij een bos. En er was honing op het veld. Toen het volk bij het bos kwam, zie, daar vloeide honing, maar niemand bracht de hand aan de mond, want het volk vreesde de eed. En dan komt het. Jonathan echter had niet gehoord dat zijn vader het volk had doen zweren. Hij strekte de stok die hij in de hand had uit en doopte de punt in de honingraad. Daarop bracht hij de hand aan de mond. Je moet het dus wel degelijk opeten, wil het effect hebben. En dan moet je kijken wat daar staat. En zijn ogen stonden weer helder. Dat geeft aan dat hij zo vermoeid was geworden in de strijd, dat hij er duf uitzag. Dat hij zijn ogen bijna van vermoeidheid, van ellende niet open kon houden. En nou stopt hij die honing in zijn mond. En wat is het onmiddellijke resultaat? Zijn ogen stonden weer helder. Mijn verhaal is nog niet af, want daar staat er: en iemand uit het volk nam het woord en zeide: uw vader heeft het volk uitdrukkelijk doen zweren, vervloekt is de man die heden spijs eet. Daarom is het volk uitgeput. Je hebt altijd mensen die op de een of andere manier hun vingertje willen opsteken en zeggen: dat is niet goed wat je doet. Hier gebeurt dat ook. En dan moet u kijken hoe Jonathan daar stelling inneemt.
Want dan zegt hij, toen zei Jonathan, mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort. Dus moed voor nodig om te zeggen dat je vader verkeerd handelt. Niet leeft volgens het woord van God. Meer vertrouwt op een vloek die je moet zweren, dan dat je de kracht van je God die je dient aanroept. Mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort. En dan zegt hij, ziet eens, kijk ernaar vanmorgen, hoe helder mijn ogen staan nu ik een weinig van deze honing geproefd heb. Hoeveel te meer wanneer het volk heden vrij had kunnen eten van de buit van de zijne vijanden die het behaald heeft. Maar nu is de slachting onder de Filistijnen niet groot. Filistijnen in je leven zijn daar altijd op uit om de kracht van het woord van God weg te roven uit je leven. En wat schrijft Paulus aan Timotheus? Dat er in de eindtijd mensen de gemeente van Christus binnenkomen die dat woord van God gaan roven. Dat zijn mannen, broeders, die gaan spreken om je gehoor te strelen, niet je tong. Als je het maar een beetje populair zegt. Als je de lachers op je hand weet te krijgen. Onlangs zei iemand tegen me, spreek jij elke zondag zo? Ik zeg, wat bedoel je daar precies mee? Hij zei, je bent zo radicaal als je dat woord van God uitdraagt. Ik zeg tegen hem, dat zie ik als een groot compliment. Hij zegt, dat zal je niet altijd in dank worden afgenomen. Ik zeg, weet hij, het omgekeerde is waar. Dat heel veel mensen zeggen, wat fijn dat je weer eens over een Maranatha-boodschap hebt gesproken. Wat fijn dat je de dingen zo hebt gezegd, zo duidelijk. Wij hebben in onze tijd een groot probleem. Op grond van de liefde van God in Christus moet in de gemeente vandaag en de dag alles kunnen. Want dan zeggen we, God heeft ons toch, de Heer Jezus heeft ons toch het gebod gegeven. Nieuw gebod geef ik u, hebt elkander lief. Ja, maar dat gaat nooit buiten de waarheid van het woord van God om. En wat de waarheid van het woord van God zonde noemt, mogen wij niet zo zoet maken dat het er ook als zoete koek ingaat. Jonathan durft pal te staan voor het woord van God. En het heeft hem de overwinning bezorgd. En hij durft tegen het woord van zijn vader in te gaan, omdat het woord van God voor hem een hogere plaats, een hogere functie heeft. God zal altijd aan u vragen laten, wat heeft mijn woord met jouw leven gedaan? Niet wat heeft broeder Ab de Jong gezegd over dat woord, of broeder Aart Havenkamp, of welke sprekers hier ook allemaal komen. Maar wat heeft dat woord aan gezag gekregen in jouw persoonlijke leven? Toen Samuel, die kleine Samuel, mocht gaan dienen in de tempel, toen leefde hij in een omgeving waar al niet meer met God gerekend was. Want je leest een paar versen daarvoor dat gewoon het offer gewoon zo ontkracht was dat het voor mensen niks meer voorstelde. Het was gewoon een ceremonie geworden. En wat moet Samuel dan leren? Dan moet hij leren om te zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. En weet u, in de eindtijd wordt dat omgedraaid. En dat gebeurt heel subtiel. Wat er dan gebeurt is dat die twee werkwoorden die verwisselen van plaats. Dan wordt het zo, hoor Heere, uw knecht spreekt. Er zijn zelfs samenkomsten waar broeders het durven te wagen om te zeggen, kijk, hier is het woord van God, maar omdat God zo nadrukkelijk tegen mij gesproken heeft, leggen we dat woord van God aan de kant. We doen het dicht. En ik geef u vanmorgen door wat God mij heeft laten zien. Hoort u hoe dat klinkt? Wat God mij heeft laten zien. Dan ben je geen dienaar van het woord.
Maar dan ga je een plaats toe-eigenen die God je niet gegeven heeft. God spreekt u en mij er persoonlijk op aan hoe wij omgaan met het zwaard des geestes, het woord van God. Weet u, dat woord van God, dat wordt ook vergeleken met melk. Weet u eens lezen wat er staat in 1 Petrus 2. Want als je veel eet, is het natuurlijk ook wel lekker om er wat bij te drinken, zeg nou zelf. Wat staat er in 1 Petrus 2, de eerste drie versen? Leg dan af. Wat moet u afleggen als christen? Alle kwaadwilligheid. Alle bedrog. Huichelarij. Afgunst. En alle kwaadsprekerij. Wat verwacht God van zijn kinderen? En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Wat ga je proeven als je het woord van God leest? Dat de Heere goede tieren is. 14 dagen geleden, is ons 10e kleinkind geboren. Wat een vreugde als alles goed is. Als je zo'n klein nieuw leven, zo'n klein nieuw wonder mag aanschouwen. En dat hebben we, dat wonder, een aantal keren beschouwd in de afgelopen 14 dagen. En na een paar dagen, toen zei onze dochter, want dan vraag je hoe is het met de kleine? Hoe is het met Jasmijn? Jasmijn Anne. Anneke is vernoemd, dus die stijgt in deze dagen een beetje boven mij uit. Dus ik ben heel trots op en dat is natuurlijk ook heel fijn. Ze mocht bij de bevalling aanwezig zijn, maar het kindje was er binnen 3 kwartier. En zo snel rij ik niet van Ermelo naar Zaandam of naar Amsterdam. Maar nou, dit was zo mooi voor haar persoonlijk ook. En toen zei onze dochter, de kleine drinkt goed. Het kan de hele dag wel drinken. Toen dacht ik, dat is nou precies wat Petrus bedoelt te zeggen. Zo oud als je bent. Maar je hele leven moet je verlangen als een pasgeboren zuigeling naar de zuivere melk van het woord. En om te ontdekken wat zuiver is, zul je dat woord moeten onderzoeken. En daar is niet alleen de zondagmorgen voor, maar daar zijn de bijbelstudies en de bidstonden voor. En daar is ook je persoonlijke omgang met het woord van God heel belangrijk voor. Want als je dat woord gaat onderzoeken, dan ontdek je dat de Heere goede tieren is. Dan ga je ontdekken hoe God vol liefde alles gegeven heeft om jou en mij te redden voor de eeuwigheid. Ik hoop dat u het woord van God zo eet en drinkt. Want dat zo voedsel is voor uw ziel. En daarom tot slot nog deze tekst. Psalm 34, vers 9. Wie weet zo uit zijn hoofd wat daar staat? Ja. Nog een keertje. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. U merkt wel, als we het vandaag alleen baseren op eten en drinken, dan staat de Bijbel vol van bruikbare teksten. Als u echt wilt afvallen, moet u de Bijbel lezen. Want in geestelijke zin moeten we heel wat afvallen. Moeten we heel wat dingen afleggen. Die absoluut niet passen bij ons leven als een kind van God. Maar dan mag je weten dat die God in zijn goedheid en in zijn genade tegen jou zegt, smaakt en ziet dat de Heere goed is. In de nieuwe vertaling staat, proef en geniet de goedheid van de Heer. Ik vind het altijd zo leuk als mijn vrouw en ik ergens op een braderie lopen of zo. Dat er dan van die stands zijn. En dan staan daar vaak lieftallige jonge dames voor die stand. En die hebben dan zo'n schaal in handen. En die zeggen, meneer, even proeven. Nou, ik sla die nooit over. Ze verwachten dan wel altijd dat ik wat koop. En die verleiding is ook vaak groot, maar ik moet ook een beetje rekening houden met de ruimte die beschikbaar is. Het woord van God, dat hoop ik vanmorgen echt. Dat moet u smaken. Dat moet je gaan eten. Dat moet je gaan drinken. Dat moet je tot je gaan nemen. En dan ontdek je dat de Heere goed is. Ook in omstandigheden die je kunnen benauwen, die je toekomst ogenschijnlijk in gevaar brengen. Als wij straks van hier gaan, gaan we op zoek naar een zuster die we elke zondag bezoeken hier in deze omgeving. Ze ligt op sterven. Ze weet dat ze niet lang meer heeft, maar ze straalt. Ze straalt. En ze zegt, ik krijg hier verplegend personeel aan mijn ziekbed. En ze vragen zich af hoe ik toch, terwijl ik ga sterven, in zo'n volkomen rust ben. En dat ik straal. En ze vragen zich af, wat heeft deze zuster in geestelijke zin gegeten? Wat haar in deze diepe momenten van het leven zoveel rust en vrede en blijdschap geeft. Dat zelfs het gezin dat is gaan overnemen. Hier staat het geheim. Zij heeft gesmaakt en zij ziet dat de Heere goed is. En wat staat er dan achter? Welzalig. De man, zou dat nou niet voor vrouwen gelden? Tuurlijk, hè. Welzalig de man, de vrouw die bij hem schuilt. Wat staat er ook alweer in Johannes de Heer, die 201? Wij geven het niet over, dat kostbaar woord van God. U toch ook niet, want het is uw eten en uw drinken voor uw ziel. Ik wens u een week toe van smakelijk eten en drinken. De Heer bevolen. Amen.